worstelen wel. Kinderen, papa's, mama's, opa's, oma's, leden van de Taborkerk, van de Betaniëkerk, gasten. Allemaal hartelijk welkom vanmorgen op dit kinderkerstfeest. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Kinderen, het is vandaag kinderkerstfeest. Jullie weten toch wel wat een feest is, hè? Als je jarig bent, dan ben jij één dag de belangrijkste thuis. Dan is iedereen blij en denken we terug aan de dag dat je geboren was. Vandaag bij het kerstfeest denken we ook terug aan iemand die geboren is. Heel lang geleden, heel ver hier vandaan, maar toch ook heel belangrijk. Vandaag gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. En als jij jarig bent, ben jij de belangrijkste, dat zei ik zojuist. En vandaag, en eigenlijk is dat altijd zo in de kerk, vandaag is de Heer Jezus de belangrijkste. En zullen we één ding afspreken met elkaar, jongens en meisjes? Eén ding, als het gaat over de Heer Jezus, in de liedjes die we zingen, of in de teksten die we uitspreken, of in het verhaal, dat we dan allemaal heel goed opletten wat er over de Heer Jezus gezegd wordt. Oké. Dan gaan we nu eerst samen de Heer om een zegen vragen. Heere, we mogen op dit kinderkerstfeest bij elkaar zijn in de kerk. En dan lezen we over het kerstfeest in Bethlehem, dat de engelen zo blij waren, dat ook de herders zo blij waren toen ze het nieuws over de geboorte van u, Heer Jezus, gehoord hebben, dat ook Maria en Jozef blij waren geworden met de geboorte van de zaligmaker. Heere, dan willen we u ook bidden of u ons vandaag blij wilt maken in ons hart. Heren, en dan moeten we het aan u vertellen dat we dat eigenlijk helemaal niet verdiend hebben. Omdat er in het leven van ons allemaal, in het leven van de kinderen, in het leven van de papa's en mama's en ook in het leven van de opa's en oma's dingen zijn waar u verdriet van heeft. Die het niet meer goed maken tussen ons en u. Maar nu mogen we ook horen over de Heer Jezus die alles goed kan en die alles goed wilde maken. En daar gaat het ook over in dit kinderkerstfeest. Heren, wilt u de geboorte van de Heer Jezus, waar we vandaag over nadenken, dan ook bij onze harten brengen? We bidden u om een zegen. Als we met elkaar over deze dingen nadenken, als we daarover zingen, als we daarover spreken, als we er muziek over maken, dan willen we u ook bidden, Heren, of u wilt denken aan iedereen die wat moet doen in deze dienst, achter het orgel of met muziekinstrumenten, of als er teksten moeten worden uitgesproken of liederen worden gezongen, ook als dat misschien een beetje spannend is. Heren, wilt u dan helpen en geven dat het toch fijn mag zijn hier? We willen u ook bidden of u, dominee van der Staaij, wilt geven wat er nodig is. Als hij uit de Bijbel mag vertellen, geeft u hem uw Heilige Geest, opdat hij uw woord ook bij kinderharten mag brengen. We bidden u ook voor juf de Jong die een vrije vertelling mag vertellen. Wilt u daarin helpen? We willen u bidden voor alle kinderen die er vandaag misschien ook bij hadden willen zijn, maar die thuis moesten blijven omdat ze ziek waren. We denken ook aan ouderen die hier hadden willen zijn, maar hier niet kunnen zijn. Heren, wilt u dan ook thuis een zegen geven? We bidden u al deze dingen omwille van de Heer Jezus, die mens wilde worden zoals wij mens zijn. Hoort u ons om zijnentwil. Amen.
De Heere God heeft in het Oude en Nieuwe Testament regelmatig gebruik gemaakt van engelen. Zij brachten zijn boodschappen aan de mensen. Zo is het Oude Testament ook al de komst van de Heer Jezus voorzegd. Engelen boodschappen zijn komst.
In het Nieuwe Testament brengen engelen de blijde boodschap aan de oude priester Zacharias en aan Maria, de moeder van de Heer Jezus. In de kerstnacht zingen engelen, ere zij God.
En ook in het boek Openbaring komen we engelen tegen. Van die boodschap van de engelen vervuld staan centraal tijdens dit kenmerken.
Van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden.
En zij zeiden tot hen te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeten, maar gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsboer voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen, en voornamelijk naastelijk van hen de tijd wanneer de schijn verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeiden, reis heen en onderzoek naastelijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, omdat ik komen en mezelf aanbied.
En zij, de koning gehoord hebben, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hem voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En zij, nu de ster zagen, verheugden zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zeiden, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre.
En door goddelijke openbaring vermaand zij in een droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar het land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnen te Jozef in een droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindje en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindje zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijn en nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes. Omdat vervuld zou worden hetgeen van des Heren gesproken is door den profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al de zelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder. Naar den tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende:
een stem is in Rama gehoord, geklaagd, geweend en veel gekermd. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heren verscheen Jozef in een droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindje en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van een kindje zochten.
Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindje en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in zijn droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door profeten gezegd is, dat hij Nazarener zou geheten worden.
Jongens en meisjes, jullie hebben het wel gezien, hè? Op dat bord. De engelen boodschappen. God vervult. Wat betekent dat nu eigenlijk? God vervult. Nou moeten jullie maar eens naar jullie handen kijken. En dan hoop ik dat jullie nog allemaal 5 vingers hebben. Daar zie je nou precies wat dat betekent. God doet wat hij belooft. Dat betekent het. God vervult. Dus als jullie nu naar jullie handen kijken, dan weet je het. God doet wat hij belooft. En dat blijkt ook in het verhaal van vanmorgen. Want dan zien wij Jozef en Maria in een huis in Bethlehem. En ze zijn daar aan het werk. Jozef is timmerman. En Maria is misschien wel bezig om haar kind te verzorgen. Als er opeens wat gestommel is. En dan staan er wat mensen voor de deur. En misschien kijken Jozef en Maria wel naar elkaar. Ken jij ze? Nee, ik ken ze niet. Onbekende mensen voor de deur. En die komen naar binnen. En wat doen ze dan? Ze kijken niet eens naar Jozef en Maria. Nee, ze kijken naar het kindje Jezus. En ze vallen voor hem neer. Ze aanbidden hem. En dan gaan ze vertellen. Dan gaan ze vertellen aan Jozef en Maria waar ze vandaan komen. Uit een heel ver land. En toen zagen ze op een gegeven moment een ster. En toen dachten ze, omdat ze veel wisten van de sterren, er moet een koning geboren zijn. En zo gingen ze naar Jeruzalem, want ze dachten, ja, een koning die moet je zoeken in Jeruzalem. En ze hebben het gevraagd aan koning Herodes. En die schrok ervan. Een koning geboren hier in Israël, maar dan ben ik misschien niet lang een koning. En hij riep de leiders, het Sanhedrin, de overpriesters. Weten jullie wat dat betekent als er een ster te zien is? Is er dan een koning geboren, de Messias? Ja, ze wisten het wel, ze keken in de boeken en ze zeiden, dan moet je in Bethlehem zijn. Maar niemand ging mee dan alleen die mensen uit dat verre land. En zij zijn gekomen bij Jozef en Maria. En ze hebben ook allemaal dure cadeaus mee. Goud en wierook en hele bijzondere olie, mirre. En dat geven ze allemaal aan Jozef en Maria. Wat bijzonder. Jozef en Maria, ze kunnen het eigenlijk niet begrijpen. Wat gebeurt er toch? Veel in korte tijd. Eerst die engel die naar Maria kwam. Maria, je krijgt een baby. Maar niet zomaar een baby. Nee, hij zal de Messias. Hij zal de zaligmaker zijn. En toen kreeg Jozef ook bezoek van een engel. Die zei, je moet niet bij Maria weggaan. Maar Maria, die krijgt een baby van God. En toen werd de Heer Jezus geboren. En toen kwamen er herders naar hen toe en die vertelden dat ze midden in de nacht ook bezoek hadden gehad van een engel. Ja, van heel veel engelen die daar het ere zij God lieten horen. En toen na een paar dagen, toen zijn Jozef en Maria, die zijn naar de tempel gegaan. En daar was Simeon en daar was Anna. Wat bijzonder toch allemaal. En dan wordt het avond. En Jozef en Maria gaan slapen. En ze zullen vast en zeker voordat ze zijn gaan slapen, eerst hun handen hebben gevouwen en de Heere hebben gedankt. Dat doen we toch. Voordat je gaat slapen, eerst de Heere danken en bidden. Nou, dat deden Jozef en Maria ook. En zo gaan ze slapen. En dan wordt het heel stil. Heel stil in Bethlehem. In dat huisje van Jozef en Maria. En Jozef, hij slaapt heerlijk. En dan krijgt hij een droom. Krijgt hij weer bezoek van een engel. En die zegt, Jozef, je moet opstaan. Je moet weggaan. Je moet vluchten naar Egypte. Pak het kindje. Pak het kindje Jezus en ga met Maria naar Egypte. Nou, jullie begrijpen wel, als je zo'n droom krijgt, dat daar een engel is die dat zegt. Dat je gelijk klaarwakker bent. Jozef ook, hij is gelijk klaarwakker. En hij stoot Maria aan, die nog liggen ligt te slapen. En hij zegt, we moeten weg. Want het kindje is in gevaar. Jezus is in gevaar. En ze doen gelijk wat de Heere heeft gezegd. Want Jozef en Maria, ze houden allebei van de Heere. En als je van de Heere houdt, dan wil je hem graag gehoorzamen. Ook al begrijp je de dingen niet altijd. Jozef en Maria, ze begrijpen het vast ook nog niet. Maar toch, ze weten het. Wij moeten weg. Midden in de nacht. Nou, daar gaan ze. Jozef en Maria en het kindje bij zich. En ze zullen elkaar hebben aangekeken en gedacht, snap jij dat nou? Na al die mooie dingen die hebben geklonken, Simeon, die heeft gezegd wat er van dit kindje worden zal. En nu moeten we nu weg uit Israël. Moeten we nu weg terwijl hij de beloofde koning is? Hoe kan dat nou? Zou Herodes hem echt willen doden, ons kindje? Zou hij hem echt willen doden? En dan moeten ze ook nog eens gaan naar Egypte. Naar dat land. Waar Israël eens moest zijn. Waar ze hard moesten werken. Waar ze als slaven werden behandeld. Waar ze werden verdrukt. Moeten ze naar dat land? Ja. Dat zei de engel. En dan gaan ze op weg naar Egypte. En ze komen in Egypte aan. Nee, ze zullen het niet gelijk hebben gezien. Hoe de Heere voor hen heeft gezorgd. Want die wijzen uit dat oosten. Die kwamen nou precies op tijd. Want wat hadden ze ook alweer bij zich? Wat hadden ze bij zich? Goud, wierook en mirre. Nou, daarmee kunnen ze nu in het leven blijven in Egypte. Zo zorgt de Heer voor hen. Ja, meer nog. Want ze weten het op dat moment niet wat Herodes doet. Die boze koning. Als die hoort dat die wijzen niet naar hem terug zijn gekomen. Om te zeggen waar dat kindje is geboren, waar die is. Dan wordt hij zo boos. En dan gaat hij die kinderen in Bethlehem doden. Oh, wat gemeen van die koning. Maar wat zorgt de Heere goed voor hen. Want zoals hij eens Mozes heeft gered. Toen Farao in Egypte al die jonge kinderen ging doden. Zo zorgt de Heere nu ook voor de Heere Jezus. Die meer is dan Mozes. Zorgt hij dat hij ook in veiligheid is. Maar we zien wel, hè, jongens en meisjes, wat de duivel doet, keer op keer, in Farao, in het leven van Herodes, daar is de duivel aan het werk. En weet je wat de duivel wil? Die wil alles van God kapot maken. Die wil dat wegduwen, weg hebben. Nee, de duivel wilde niet dat de Heer Jezus werd geboren. De duivel wilde niet dat de Heer Jezus zou opgroeien. En daarom kwam Herodes met dat boze plan. En daarom moest Jezus dood. Maar de duivel is machtig. Maar we zien het. We zien het in Egypte. God is de duivel altijd een stapje voor. Want die weet al precies wat er gebeurt. En hij zorgt. Want hij houdt getrouw zijn woord. Hij doet wat hij belooft. En hij zou ervoor zorgen dat de Heer Jezus niet zou sterven in Bethlehem, maar aan het kruis. En zo zijn Jozef en Maria in Egypte. En wat doen ze daar? Wat doen ze daar in Egypte? In ieder geval één dingetje. Wat wij vaak wel moeilijk vinden, hè? Wachten. Ze moeten wachten. Wachten op de Heer. Want de Heer had het beloofd. Jullie moeten in Egypte blijven, totdat ik het weer zeg, dat je weer terug mag. En daar wachten ze op. Hoe lang weten we niet, maar ze wachten. En dan, op een nacht, Jozef, hij gaat weer slapen. Komt de engel weer, komt die boodschapper weer op bezoek. En hij zegt, Jozef en Maria, jullie kunnen weer terug. Het is veilig. Want koning Herodes is gestorven. Nee, Herodes kan het niet winnen. De duivel kan het niet winnen. Want God regeert. En hij zorgt ervoor dat Jozef en Maria met het kindje Jezus weer teruggaan naar het beloofde land. Naar Israël. Want God zorgt voor hen. En is de Heer Jezus daar dan veilig in Israël? Kan hij daar rust krijgen? Nee. Want we weten het, hè. Hij is geboren om de weg te gaan naar het kruis. Om te lijden en om te sterven. Om zo een verlosser te zijn. Voor wie? Voor jongens en meisjes. Die ook een zondig hartje hebben. Die ook een boos hart hebben. En daarom moest nou de Heer Jezus als kind naar Egypte. Want Egypte is in de Bijbel het land van duisternis. Van een leven zonder God. Van slavernij. Dat horen we toch elke zondag. Als de wet klinkt. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis leidt. En daarom moest de Heer Jezus ook naar Egypte. En daarom moest hij ook weer terug uit Egypte naar het beloofde land. Zodat hij een verlosser is voor mensen. Die wonen in een land zonder God. Die een boos hart hebben. Die wonen in Egypte. Die wonen in Den Haag. Die wonen in Scheveningen. En daarom moest de Heere Jezus naar Egypte. Maar werd hij ook weer teruggeroepen, riep God de Vader, als het ware zijn zoon terug naar het beloofde land. Zodat hij ook vandaag, jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's, en wie dan ook, kan brengen uit een land van de zonde en van de dood en van de duisternis. En kan brengen naar het beloofde land. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Jongens en meisjes, tot jullie allemaal. Laat dan de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet. Mag je het vragen? Heer, u bent de verlosser. Wilt u ook mij in veiligheid brengen in dat beloofde land, in de hemel? En God doet wat hij belooft. En daarom gaan we het zingen. Loof de Heer, want hij is goed.
Hij zult zwanger worden en een zoon baren en hij zal beginnen Israël te verlossen.
Samson moest Israël verlossen, maar dat deed hij niet zonder fouten. Zou er ooit een betere verlosser komen?
Jazeker, Israël mocht uitzien naar de komst van de... naar de grote verlosser. Ook de Messias. Vergeet God zijn gegeven woord niet.
Hij zijn zoon zal geven. En wat hij beloofd heeft, vergeet hij niet.
Zijn woord klinkt steeds weer door de stem van de profeten. Totdat de profeet komt die de voorloper van de Heer Jezus zal zijn. En engel kondigt zijn komst aan.
Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes.
En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. En hij zal velen van de kinderen van Israël bekeren tot de Heere, hun God.
God zendt weer de engel Gabriël naar de aarde. Nu naar het kleine plaatsje Nazareth waar Maria woont. Zij krijgt een hele mooie boodschap. Zij mag de moeder van de beloofde verlosser worden.
En een engel zeide tot haar, vrees niet Maria, gij hebt genade gevonden bij God. En ziet, u zult bevrucht worden en een zoon baren, zijn naam heette Jezus.
Ze had zo'n vreemd bericht gekregen, waarover ze maar telkens dacht, bij niemand anders in haar woonplaats was ooit zijn boodschap thuisgebracht. God zou een kind op aarde geven, een kind zo hulpeloos en klein, maar dat God eigen zoon zou wezen en zij mocht de moeder zijn.
Maar toen ze het eenmaal had begrepen, in volle omvang had verstaan, toen kon ze het ook niet voor zich houden en is gelijk op reis gegaan.
En in het gebergte van Judea, bij Zacharias en zijn vrouw, heeft zij de lofzang toegezongen van het heil dat God haar brengen zou.
Des Heren kwam bij hem in het droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest.
De Heere God stuurde weer een engel naar de aarde en mocht het aan heel eenvoudige mensen gaan vertellen, aan herders die op het veld zijn met de schaap.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden over het veld, en hoorden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren ontschenen, en ze vreesden met grote vrezen.
En de engel zei tot hem, vrees niet, want zie, ik verkondig een grote blijdschap die in alle volken wezen zal, namelijk dat heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids.
En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden, liggende in een krimme, en van stonden aan was er met een engel, een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende.
Thank you. Kijk, daar gaan de herders door de donkere nacht, kindje Jezus op aard gebracht. Krieden bij de kribben, ze leggen ze heel blij. Dank u, Heere Jezus, had u klaar voor mij. Doe net als die herders, meer voor Jezus neer. Vraag hem weer te komen in mijn hart, o Heer.
En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van het kindeke gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. En de herders keken wederom en verheerlijkten en prijsden God over alles wat zij hoorden en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel in het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom.
En die dorst heeft komen, en die wil, neemt water des levens om niet.
Thank you. Thank you. Sarah wrijft nog eens even over haar knie. Nu ze zo hard moet lopen, merkt ze dat hij toch nog wel zeer doet. Ook zo naar dat ze gistermiddag zo gestruikeld is toen ze met haar nieuwe bal aan het spelen was. Ze was aan het gooien en wat gebeurde daar? Hij ging zomaar over de muur van de tuin. En die bal die rolde naar beneden, zomaar de steile straten af van de stad Tiberias, waar ze woonde. En wat denk je? Bijna rolde hij het meer in. Maar gelukkig, wie kwam daar aanrennen? Het was Samuel, haar grote broer. Hij kwam de bal nog net op tijd pakken. Kijk, daar loopt hij, Samuel. Hij loopt naast vader. Wat ziet vader er deftig uit? En wat is vader Sarah trots op haar vader? Hij heeft een mooie, lange zwarte jas aan en een hoge hoed op. En kijk eens, er komen pijpenkrullen onder zijn hoge hoed vandaan. Wat is ze trots op vader? En kijk, die Samuel daar dan toch eens lopen. Hij draagt heel deftig een grote tas en daarin zit de gebedsmantel van vader. Nou, die Samuel, die is daar best heel trots op. Het is Sabbat en de familie Polak is op weg naar de synagoge. Vader en Samuel doen dat al heel vaak, maar vandaag mag Sarah voor het eerst mee. Wat is ze blij, ze heeft haar mooie kleren aan en haar mooie glimmende schoenen aan. Kijk, daar zien ze de synagoge al. Een prachtig gebouw met mooie ramen. En al wat ze dichter bij de synagoge komen, zien ze steeds meer mensen op straat. Shalom Shabbat, shalom Shabbat klinkt het. Dat betekent vrede op de zondag, vrede op de dag van de Here. Kijk, daar zijn de grote deuren van de synagoge al. Sarah en mama gaan naar boven, naar de galerij, waar de vrouwen en de kinderen mogen zitten. En Samuel mag met de mannen mee naar het benedengedeelte. Boven neemt moeder plaats op de banken en Sarah mag met de andere kinderen voor aan de balustrade staan, zodat ze goed over de rand heen kan kijken wat daar beneden allemaal gebeurt. De wetrol ligt al klaar. Rabbijn Salomon gaat lezen. De mannen beneden in het benedengedeelte staan op. Halleluja! Roepen ze luid. Dat is de gewoonte in de synagoge. Saartje luistert goed. Hoor Israël, de Heere uw God is een enig Heere. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met al uw krachten. Sarah laat haar ogen rondgaan door de synagoge. Wat is het toch een prachtig gebouw. Kijk, de rabbijn houdt iets in zijn hand. Een stokje. Maar het is geen gewoon stokje. Het glimt en het blinkt zo mooi. Kijk, nu het licht door de ramen schijnt, ziet ze dat er mooie diamanten op zitten en dat die helemaal van zuiver goud is. De rabbijn laat het zilveren stokje zo langs de wetrol gaan. Saartje vraagt aan moeder. Mama, wat is dat? Dat is een aanwijsstokje. Een jat, zegt moeder. De wetrol, als je thuis in je eigen boek gaat lezen, mag je met je vinger aanwijzen waar je gebleven bent. Maar de wet van de Heere is zo heilig, dat de mensen in die tijd dachten dat ze niet met haar vinger de wetrol aan mochten raken. Omdat de Heere zo'n heilig God is. Saartje luistert goed naar de wet van de Heere. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren. Dat weet Sarah wel. Papa en mama hebben dat haar geleerd. En de rabbijn op school ook. De synagoge loopt leeg. De familie Polak gaat weer op weg naar huis. Zeg Samuel, heb jij dat mooie zilveren stokje met dat handje ook gezien? Die jat bedoel je? Saartje knikt. Ik zag hem vanmorgen voor het eerst. Echt waar, zegt Samuel. Nou, Jad betekent niks anders dan hand hoor. Dan begrijp je ook waar het woord jatten vandaan komt. Stelen bedoel je, zegt Sarah. Jatten, heeft dat met jat te maken? Samuel knikt. Jatten is stelen. Een hand kan iets wegnemen. Begrijpt Sarah. Je mag niet iets wegjatten. Daar komt het woord vandaan. Nou, zo'n jat als de rabbijn heeft, zo'n mooi zilver stokje met die mooie diamanten eraan, die kost vast wel heel veel geld. Misschien wel meer dan 1000 shekel. Een paar dagen later, als Sarah en Samuel uit school komen, vraagt moeder, willen jullie zo dadelijk even voor mij een boodschap doen? Mijn horloge is gemaakt en kon opgehaald worden bij meneer Barnabas in de Tiberiastraat. Jullie weten wel waar dat is, hè? Samuel en Saartje knikken. Die mooie winkel op de hoek waar ze sieraden en kettingen en ringen verkopen. Ga maar gauw, maar wel meteen terugkomen hoor. Want als jullie terug zijn, gaan we meteen eten. Ze rennen meteen weg. Wat rent die Samuel toch weer hard en oeh, nou voelt ze weer. Haar knie doet toch ook nog wel een beetje pijn. Maar kijk, daar is de winkel van meneer Barnabas al. Ze gaan naar binnen. Wat kan ik voor jullie doen? Wij komen het horloge van moeder ophalen. Van mevrouw Polak. Meneer Barnabas zoekt even in de la van de winkel onder de toonbank. Zou hij daar liggen? Want hij weet wel, hij heeft hem pas gerepareerd. Maar nee, hij ligt niet in de la. Nou, dan toch maar even naar achter kijken in de werkplaats. Misschien ligt hij daar nog. Ondertussen laat Sarah haar ogen door de winkel gaan. Wat ziet ze, mooie dingen, mooie sieraden en mooie kettingen. Ze kijkt eens even om zich heen. En ze kijkt in de etalage. En dan valt haar oog. Wat ziet ze daar nou? Wat ligt daar nou? Ze gaat nog eens eventjes wat dichter bij de etalage kijken. En ze kijkt nog eens goed. Oh, daar ligt zo'nzelfde stokje, zo'n jatje, als rabbijn Salomo's had. En ze kijkt eens goed, hij glimt net zo mooi. En daar zitten ook van die mooie stenen op. Zou ze het even aan durven raken? En ze laat haar vinger zo eens even eroverheen gaan, over dat mooie stokje. En meteen trekt ze hem weer terug, want ze voelt wel, eigenlijk mag het niet. Maar haar ogen blijven maar gaan naar dat mooie stokje. En ze kijkt eens even om zich heen. Is er iemand te zien? Nee, er is niemand, want Samuel is naar de deur van de werkplaats gelopen waar meneer Barnabas bezig is. En hij kijkt zijn ogen uit wat daar allemaal te zien is. De winkel is helemaal leeg. En dan gaat haar hand af vanzelf toch weer naar dat stokje toe. Zou ze... En voor ze het in de gaten heeft, heeft ze het stokje gepakt en stopt ze het in haar jaszak. Haar hart klopt in haar keel, want ze hoort in haar gedachten, gij zult niet stelen. Maar wat moet ze nou doen? Oh, daar is meneer Barnabas al. Hij komt terug in de winkel met het horloge en hij zegt, kijk eens, ik heb het horloge van jullie moeder hier al. Ga maar gauw naar huis en doe haar de hartelijke groeten. Sarah en Samuel gaan naar buiten. Kom, Sarah, we moesten gelijk naar huis toe van moeder, hè? Rennen! En Sarah vergeet dat ze pijn in haar knie heeft. Haar hart klopt in haar keel. Ze is een dief. Thuis zegt moeder, snel, handen wassen en aan tafel. Saartje staat haar handen te wassen en ze kijkt ernaar. Ze zijn schoon gewassen, dat lijkt zo. Maar eigenlijk zijn haar handen vuil, want ze heeft daarmee gepikt. Het is avond. Saartje ligt in bed, maar ze kan niet slapen. Steeds weer denkt ze aan wat rabbijn Salomas ons vanmorgen las uit de wet. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren. Ze houdt het niet meer uit in bed. Ze gaat voor het raam staan en ze kijkt naar buiten. Ze ziet de sterren in de lucht en daar boven de sterren, daar woont Jahwe, En Jahwe, dat weet ze wel, die ziet alles. Wat heeft ze opeens een spuit? Ze roept Jahwe aan, ze gaat op haar knieën. Het boze dat ik heb gedaan, heren, ziet dat toch niet aan? Maar daar klinkt niks achteraan. Niet wat wij wel altijd mogen bidden. Maak om Jezus wil mij rein. Want Saartje en Samuel en een familie Polak kennen de Heere Jezus nog niet. Zij denken nog dat de Heere Jezus nog geboren moet worden. Zou die heilige God, Jahwe, haar wel willen horen? Ze houdt het niet meer uit in bed. Ze gaat naar beneden, naar papa en mama. En dan vliegt ze mama om de hals. Oh mama, ik heb iets heel ergs gedaan. Ik heb gepikt. En nu ben ik zo zondig. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Zou Jahwe, die grote God, mij willen vergeven? Ik ben zo bang. Papa en mama kijken elkaar aan. Die Sarah toch. Dat lieve meisje, dat ze zoiets ergs heeft gedaan. Maar ze weten wel, ze hebben zelf ook zo'n zondig hart. Ze zeggen, Sarah, we zijn blij dat je het bent komen vertellen. En weet je wat we doen? Morgenochtend gaan wij naar de winkel van meneer Barnabas met het jatje, met het stokje. En dan gaan we alles aan hem vertellen. Dan gaat Sarah weer naar bed. Gelukkig valt ze in slaap. De volgende dag staat meneer Barnabas voor het raam naar buiten te kijken. Het is stil in de straten van Tiberias. Het is een sombere dag. Het is december en dan worden de dagen al korter. Maar dat is eigenlijk niet de reden waarom meneer Barnabas zo somber kijkt. In december wordt het kerstfeest gevierd. Het Christusfeest, het feest van de geboorte van de Heer Jezus. En dat geeft meneer Barnabas zo'n blijdschap in zijn hart. Want hij is christen geworden. Een aantal jaren geleden, mocht hij het evangelie horen, heeft hij gehoord dat de Messias, waar de Joden al zo lang naar uitkijken, al gekomen is. En dat hij ook gekomen is om de zonde van meneer Barnabas te verlossen. En zij mochten geloven, hij en zijn vrouw. En nu over een paar weken zal het kerstfeest weer gevierd worden. Maar wat nou zo erg is en waar meneer Barnabas nou zo verdrietig over is, er zijn maar zo heel weinig mensen in Tiberias die dat geloven. Al die mensen om hem heen, in de familie, maar ook in de straat, die geloven niet in de Heere Jezus. Ze denken dat de Verlosser nog moet komen. En ze leven nog met zo'n angst in hun hart. En ze denken dat ze door heel goed hun best te doen, dat ze daardoor vrede in hun hart kunnen krijgen. En meneer Barnabas weet dat zal nooit lukken. En daarom is hij verdrietig. Maar hij bidt elke dag. Heere, wilt u toch maken dat alle Joden gaan zien dat u al gekomen bent. Dat de profetieën vervuld zijn. Kijk eens. Wie komen daar aan door de stille straten van Tiberias? Het is meneer en mevrouw Polak. En Saartje is daarbij. Ja, meneer Barnabas kent ze nog wel. Ze waren hier gisteren in de winkel. De winkeldeur gaat open. En meneer Barnabas zegt, wat komen jullie hier doen, Saartje? Je hebt je vader en moeder meegenomen. Is het horloge niet goed gerepareerd? Oh, jawel hoor, zegt meneer Polak. Maar we komen u iets vertellen. En dan vertellen vader en moeder en Saartje wat er gebeurd is. Dat ze het stokje gepikt had, het jatje, maar dat ze er spijt van gekregen heeft. En dat ze het nu terugkomen brengen. Wat is meneer Barnabas blij dat Saartje het eerlijk komt vertellen. En dan zegt vader, weet je wat we doen, Saar? Ik heb toch nog wat geld achteraf gehouden. Ik ga dat jatje kopen. He, omdat je het eerlijk verteld hebt dat je het gepikt had, ga ik het voor jou kopen en dan mag jij het hebben. En dan kan je er altijd aan denken wat het betekent dat je niet mag pikken. Sarah loopt hand in hand met haar vader en moeder naar buiten. Wat is ze opgelucht? Maar toch knaagt er nog iets. Vader en moeder en meneer Barnabas hebben haar nu vergeven dat ze gepikt had. Maar zal Jahwe, die daar hoog in de hemel woont, haar ook vergeven? Ze weet niet hoe Jahwe haar zou kunnen vergeven. Meneer Barnabas had voordat ze de deur uitgingen nog iets van onder zijn toonbank vandaan gehaald. Hij had een poosje geleden van een evangelist een stapeltje boekjes gekregen over het leven van koning David. Die mag je uitdelen, had de evangelist gezegd. Nou, dacht meneer Barnabas, ik wou maar dat ik ze kwijt kon, want die Joden, die willen eigenlijk helemaal niks van de Messias horen. Maar nu Sarah in de winkel was, heeft hij bij het weggaan haar ook nog een boekje gegeven. Lees daar maar in. Sarah had met een schuin oog naar vader gekeken. Zou hij het wel goed vinden dat ze dat boekje meenam? Vader keek eens even wat erop stond. Het leven van koning David stond erop. Nou, dat vond hij wel goed. Want David, de grote koning, die kende ze wel. Dat vond hij wel goed als zijn kinderen daar iets over zouden horen. De komende dagen lezen Samuel en Saartje steeds in hun nieuwe boekje. Vader en moeder vinden het goed. Het gaat over de geschiedenis van hun land. Eretz Israël. Israël is ons land. Het beloofde land. Het land wat de Heere aan ons volk gegeven heeft. En eens zal de Messias geboren worden. De grote zoon van David. David, die dappere koning, maar die ook zoveel zondige dingen gedaan had. David werd voor die zonde gestraft. En zij, Saartje, zou zij ook gestraft worden voor haar zonde? Want alles staat in het grote boek van Jahwe geschreven. Vroeger, ja, toen werden daar offers gebracht om te betalen voor de zonde en om verzoening te doen. Een stier of een lam. Maar dat gebeurt nu niet meer. Hoe moet dat nu? Hoe moeten de zonden van Saartje nu toch verzoend worden? Ze weet het niet. Ze vraagt het aan Samuel. Zou Jahwe nog boos op mij zijn, Samuel? Met papa en mama en Barnabas is het goed gemaakt. Maar met Jahwe? Samuel zegt, je moet maar bidden, Saar. Dan lezen Sarah en Samuel opnieuw in het boekje van koning Salomo en van koning Hiskia en van de profeet Jesaja. Kijk eens, wat lees ik daar nu? En zie, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Wat leest ze daar nou? Over een lam? Wie zou dat lam zijn? En heeft hij verzoening teweeg gebracht? Ze leest verder en wat leest ze daar? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Is er dan een kind geboren en een zoon gegeven die voor haar zonde wilde lijden en sterven? Dan leest ze verder en als de dagen vervuld worden dat ze baren zou, baarde ze haar eerstgeboren zoon en noemde zijn naam Jezus. Jezus van Nazareth. Is hij dan toch? Ja, hier staat het. De grote Davidszoon is gekomen 2000 jaar geleden in een stal in Bethlehem. Hij is het grote offer voor de zonde. Saartje huilt en lacht tegelijk. Haar zonden kunnen verzoend worden. Nu weet ze wat ze moet doen. Ze moet bidden tot de Heere. Ik weet het, Samuel. Hij wil ook mijn zonden vergeven. Daarvoor is hij gekomen. Maar dat moeten ook papa en mama weten. En dan gaan ze naar vader en moeder Polak en ze vertellen wat ze gehoord en wat ze gelezen hebben. Vader Polak kijkt een beetje boos. Wat heeft die Samuel hem nou toch gepoetst? Boekjes meegeven waar het over de Messias gaat, over de Jezus van Nazareth. Nou, daar wil hij niks van weten. Sarah en Samuel zijn daar een beetje verdrietig om, maar ze bidden steeds elke avond of de Heere ook wil aan vader en moeder wil laten zien dat de Messias is gekomen, want ze hebben nu zo'n vrede in hun hart. En een paar dagen later lezen papa en mama, vader en moeder Polak, ook weer in het boekje. En dan gaan ze zien dat het de Messias gekomen is. Dat het offer gebracht is. En moeder huilt, o, is hij dan toch gekomen? En ze bidden samen, bent u degene die komen zou, of verwachten wij nog een ander? En wat lezen ze daar? Op die dag zal men zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Deze is de Heere. Wij hebben ons verwacht. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijd zijn in zijn zaligheid. Vader en moeder staan verwonderd op van hun gebed. Wat is er een blijdschap in hun hart? Ze gaan naar meneer Barnabas om het hem te vertellen. En als het 25 december is, mag de familie Polak met vader en moeder, Saartje en Samuel, samen het kerstfeest vieren. De geboorte van de Heere Jezus. En ze bidden of ook alle andere mensen in hun stad en in hun buurt het ook mogen weten. Dat ook de schellen van hun ogen af mogen vallen. En dat ze gaan zien dat er vrede is in het offer van de Heere Jezus.
Christi en Elze, Jesse, Lisa en Mitte naar voren komen. Ik vind het wel jammer voor jullie, want ik had een hele lange toespraak voorbereid. Een hele mooie, maar ja, het is al zo laat geworden dat ik dat maar niet ga doen. Dus, maar er staan hier wel achter jullie 5 tasjes. En volgens mij staat daar jullie naam op. Want jullie weten het, jullie nemen afscheid van de zondagsschool. En daarmee krijgen jullie ook het een en ander. Een Bijbel en een dagboek. En in die Bijbel daar staat ook een mooie tekst die jullie meekrijgen. En zo is er dus een eind gekomen aan een belangrijke periode in je leven. Vanaf nu ben je eigenlijk geen kind meer. Maar een jongere, wisten jullie dat? Ja, want met het vertrek van de zondagsschool komt ook een moment dat jullie naar de catechisatie komen. Nou, daar zie ik wel naar uit. 5 van die jongeren die erbij komen. Maar, ik zei het al, ik moet het niet te lang maken. Dan ga ik het ook niet doen. Dan ga ik hier kijken in Mitte. Alsjeblieft. Jouw Bijbeltje staat de tekst uit Lucas 12, vers 31. Zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wij zoeken allemaal wel wat. Maar dit is het belangrijkste. Om nou voor alles de Heere te zoeken. Eens even kijken. Hier staat de naam Lize op. En ik heb altijd geleerd, Lize is degene met de bril, ook een L. Dus, komen dat jij geen bril krijgt. Want dan moet ik iets anders gaan verzinnen. Lize, in jouw Bijbeltje staat ook een tekst waar het ook gaat over zoeken. Ja, jullie allemaal. Er staat allemaal iets over zoeken. En bij jou, Lize, staat er Amos 5, vers 6. Zoek de Heere en leef. Ik hoop dat je nog lang mag leven. Maar dat is het leven. Het echte leven. Met de Heere. Dat je zonden vergeven zijn. En dat je voor en met hem mag leven. Zoek de Heere en leef. Elze. Ja, ook voor jou dus een tekst. Met het woordje zoeken. Jesaja 55, vers 6. Zoek de Heere. Weet je wat erachter staat? Terwijl hij te vinden is. Het heeft zin om te zoeken. Want hij is te vinden. Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. Nou. Nog twee mogelijkheden. Jesse. Wat een mooie naam. Man van God, Jesse. Jij krijgt de tekst mee uit Spreuken 8, vers 17. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En vroeg, dat betekent als je jong bent. Dat betekent ook 's morgens vroeg. En dat betekent ook dat je ernstig, ijverig zoekt. Maar die mij vroeg zoekt, die zullen mij vinden. Nou, Christy. Hoe ga ik niet meer te kijken, maar jouw naam staat er inderdaad op. He? Jij hebt een tekst uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van Paulus. Aan de gemeente van Colosse. Colossense 3, vers 1. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Jouw naam heeft er alles mee te maken. Christi en Christus. Nou, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Zodat Christi en Christus ook één mogen zijn. Alsjeblieft. En wat kunnen we dan beter doen dan jullie toezingen, als het mogelijk is, staande. Psalm 134, dat zere zegen op u daal. Nou, dan zijn wij toegekomen aan de sluiting van deze morgen. En ik wil jullie, jongens en meisjes, heel hartelijk bedanken. En jullie ook een compliment geven dat jullie zo lang zo goed zo stil hebben gezeten. Echt heel knap. Ik geloof niet dat ik dat vroeger had gekund. Maar jullie kunnen het wel. En jullie hebben ook zo heel mooi de teksten opgezegd, gezongen, gemusiceerd. Ook daarvoor namens iedereen in de kerk heel hartelijk bedankt. Ja, iedereen. Ook degene die thuis hebben meegekeken. Ook bedankt voor uw aanwezigheid en uw meekijken. Mededelingen staan er. Nou, er zijn er gelukkig niet zoveel. Namelijk dat jullie jongens en meisjes straks na de sluiting als eerste weg mogen. Naar de zaal waar er wat lekkers is voor jullie. Waar jullie ook wat meekrijgen. En daarom mogen jullie als eerste zometeen de kerk uit. En dan moeten alle anderen nog even wachten. Maar als jullie weg zijn, mogen ook de anderen. En ik zie ook nog heel wat andere kinderen in de kerk. Ook fijn dat jullie er zijn. En er is voor iedereen, voor elk kind, ook nog wat te krijgen. En dan de laatste mededeling, dat iedereen nog welkom is om in de zaal hiernaast nog wat te drinken. Dat waren de mededelingen. Ik heb er zelf nog één mededeling bijgeschreven. Dat is juf Rebecca en Marianne, die wegens ziekte niet bij kon zijn, maar die veel werk hiervoor hebben gedaan om dit zo mogelijk te maken. Ook bedankt, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen die deze morgen hier was en een bijdrage had. En zullen wij dan nu tenslotte afsluiten met gebed, waarna wij samen gaan zingen, hoor de engelen zingen de eer. Laten wij danken. Heere in de hemel, wij komen tot u in het gebed aan het einde van deze morgen. En wij zeggen uw naam dank, dat wij op deze wijze met elkaar mochten samen zijn. Mochten luisteren, mochten zingen naar het kerstevangelie. Dat op allerlei verschillende manieren ook vanmorgen ten gehore is gebracht. En Heere, wij danken u daarvoor. En wij bidden u om uw zegen voor ons allemaal. Het zij dat we hier in de kerk waren of ook thuis meekeken, meeluisterden. Heere, wilt u het zondige vergeven en ons allen uw zegen schenken. Dan bidden we u voor de kinderen. Heere, we hebben het gehoord. U doet wat u belooft. En daarom, Heere, vragen wij het. Wilt u ons een nieuw hart geven? Wilt u geven dat wij u mogen liefhebben? Dat wij met u mogen leven? Dat wij allemaal u zullen zoeken, terwijl u nog te vinden bent. Ja, dat bidden wij ook voor de 5 die afscheid hebben genomen van de zondagschool, voor Mitte, voor Christi, voor Lise en Elze en Jesse. Heren, wij danken u voor het onderwijs dat ze ook hebben gekregen op de zondagschool. Wilt u ook daarover uw zegen geven? Wilt u met ze meegaan? En wilt u hen vasthouden? Wilt u uw liefde uitstorten in hun harten? En dat zij van jongs af aan ook u mogen liefhebben. Heb zo dank voor het goede, Heere. Ga met ons in het verdere van deze dag. Wees u met ons. Ook als wij vanmorgen met allerlei gemengde gevoelens hier hebben gezeten of thuis hebben meegekeken. Vanwege lege plaatsen die er zijn in het leven. Heere, wilt u met ons zijn. In alle omstandigheden van het leven. Gedenk ons zo. Uit genade. Om Jezus wil. Amen.